gaan vandaag nadenken over Daniël 12, het laatste gedeelte wat we met elkaar lezen. Het is een hele bevalling geweest, een aantal moeilijke hoofdstukken over de geschiedenis, dat zal komen. En nu krijgen we het mooiste uitkijkje dat het Oude Testament ons biedt, namelijk het uitkijkje op het eeuwige leven. Daar gaan we ook over nadenken, dwars door de dood. God is er, God zal er altijd zijn.
Vanmorgen, deze morgen, gaan we uit de Bijbel lezen. En zoals dominee al zei, gaat het vandaag weer uit het boek van Daniël. En het laatste hoofdstuk is aan de beurt, dat is hoofdstuk 12. Daniël 12. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered, allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken. Sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf. En degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. Toen zag ik, Daniël, twee anderen staan. De ene aan deze oever van de rivier en de andere aan de overkant. Eén van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen? Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig levende: één tijd, een dubbele en een halve tijd. Wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken. Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: mijn Heer, hoe zal dit alles aflopen? Maar hij zei: ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Maar de wettelozen zullen wetteloos handelen. En geen van de wettelozen zal het begrijpen. Maar de verlichten zullen het wel begrijpen. En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en het verwoestingbrengende afgodsbeeld is opgericht, zullen er 1290 dagen verstrijken. Gelukkig is de mens die blijft wachten en 1335 dagen bereikt. Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te rusten gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken.
Het thema van de verkondiging is dwars door de dood. En straks na de preek dan zingen we met elkaar opwekking 717. Stil mijn ziel, wees stil. Heb jij het ook, zo'n aansprakelijkheidsverzekering? En stel je voor, je komt bij je vrienden op bezoek. En die hebben net een mooie, nieuwe, witte bank. Je drinkt met elkaar een glaasje wijn of een glaasje sap. En je zit een beetje gek te doen met elkaar. En opeens, hatseflats, dan gaat de drank over de bank. Ik heb het zelf ook wel eens gehad. Blijven slapen bij Nienke, haar ouders. Ik moest de volgende dag ergens preken daar in de buurt. 'S Morgens, zondagochtend, even mijn blouse beneden strijken. Maar dat ging niet helemaal goed. En het strijkijzer viel zo met de punt naar beneden. In de mooie, pasgelakte, goed onderhouden, geliefde houten vloer. We hadden nog maar net verkering. Maar ik heb daar meteen een eeuwige indruk achtergelaten. En met zo'n aansprakelijkheidsverzekering, dan hoef je niet op te draaien voor de kosten. Want die verzekering die betaalt dan uit. Je bent al gauw met zeg maar, de gemiddelde HEMA of kruidvatverzekering voor 1 miljoen of 3 verzekerd. Nou, dat was net genoeg voor de houten vloer gelukkig. En die regelen dan ook de zaakjes voor je. Nou, in Daniël 12 ziet hij dat er een dag komt waarop jij en ik ter verantwoording worden geroepen. Hij krijgt een van de mooiste uitkijkjes van het Oude Testament. Hij ziet dat er een dag komt dat mensen weer zullen ontwaken, zullen opstaan. Sommigen voor het eeuwige leven en sommigen om voor eeuwig te worden verafschuwd. Maar heb je er wel eens over nagedacht? Is er meer? Ik zag laatst een aantal interviews met niet-christenen over het leven na de dood. En wat mij opvalt is dat ja, toch veel mensen wel aanvoelen dat de dood toch niet het einde kan zijn. Er zal toch wel iets zijn waar we verder leven. En elkaar kunnen ontmoeten, het gezellig met elkaar kunnen hebben. Laten we dan maar eens kijken naar wat Daniël te zien krijgt. In die tijd zal Michael, de grote vorst die de kinderen van je volk terzijde staat, opstaan. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet is geweest sinds er volken bestaan. Nou, vanaf het hoofdstuk 10 heeft Daniël een visioen. Een visioen over wat zijn volk zal overkomen. Als het eenmaal is teruggekeerd vanuit Babel naar Jeruzalem. Hij ziet dat Israël een speelbal zal zijn van verschillende buitenlandse koningen. Het zal niks kunnen uitvreten tegen allerlei machten. En in het bijzonder wordt er dan ook ingezoomd op één van die koningen. Een verschrikkelijke vent, Antiochus de Vierde. Die het volk zal onderdrukken, leiders zal oppakken, razzia's houden, de tempel verontreinigen. Er zal de Joden, er zal Gods volk heel wat ellende overkomen. Kijk, Daniël had gebeden om een betere wereld. En daar hoopte hij op. Ja, wie niet? Jij toch ook? Een wereld zonder ziekte en een wereld zonder pijn. En een wereld zonder dood, zonder ruzie, zonder terreur en angst en haat. Maar het gaat alleen maar achteruit, ziet Daniël. Het wordt zwaar. En er lijkt aan die eindeloze stroom van ellende geen einde te komen. Maar zo voelt het soms vandaag ook. En dan kun je er moe van worden. En je doet je best er wat goeds van te maken. En om goed te leven. En om je best doe je om lief te hebben. Maar het is altijd wel weer wat. En als het niet in je eigen leven is, dan wel in de gebeurtenissen in deze wereld. De wereld klopt niet. Ik bedoel niet dat het leven nou één grote teleurstelling is. Het leven is prachtig. En er gebeuren ontzettend veel mooie dingen. Maar je merkt ook dat het vaak nou niet zo is zoals het ooit is bedoeld is. Zoals God het nou heeft gemaakt. Maar dan klinkt er opeens een stem in de hemel die daar tegen Daniël zegt en roept: ja, nou wacht even. Maar ik ben er ook. In die tijd zal Michaël opstaan. De beschermengel van het Joodse volk. Iemand die tegen dat kwaad zal strijden. We zagen al eerder in hoofdstuk 10 engelen die opkomen voor landen. En dat het gaat over de geestelijke strijd hier op aarde. Dat er dan eigenlijk aan alle heftige dingen die in je leven gebeuren altijd dat zwarte en duistere randje zit. Maar dan ben je dus niet alleen. Als de duivel aan je trekt en je eronder wilt krijgen, dan is het God die je bijstaat. Kijk, er staat niet, Michaël staat op en niks overkomt je. Nee, er staat hier, Michaël staat op, het zal een tijd van verdrukking zijn. Dus blijkbaar zelfs als je gelooft, kan je heel wat overkomen. Want ook hier in de kerk, heel wat voorbeden is met elkaar gedaan. Maar wat me nou opvalt, dat als je dan met elkaar spreekt, er wordt inderdaad aan me getrokken en soms weet ik het ook niet meer, maar toch merk ik ook, God is erbij. Maar dat staat nou hier. Midden in de verdrukking is Hij erbij. En dat is nou niet het enige. Kijk, Daniël was al een oude man. Zou binnenkort sterven. Hij was rond de 90 en was voor ons al oud, maar toen al helemaal. Hij wist dat hij niks meer van Gods belofte zou zien. Van een terugkeer naar het land. En zijn volksgenoten straks, die zullen worden onderdrukt en vermoord, gedood door Antiochiërs. En je moest oppassen dat je niet verraden werd, zelfs niet door je eigen familie. En als die mensen sterven, wat gebeurt daar dan mee? Ik kan vandaag wel met God leven, maar wat betekent dat dan als ik doodga? Nou, Daniël, dat zal ik je eens vertellen, zegt God. Er komt een dag dat alle graven open zullen gaan. In die tijd zal je volk worden gered, allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om eeuwig te worden veracht en verafschuwd. Nou, wat een geweldige boodschap. We zullen sterven en we zullen Antiochus en andere koningen misschien niet overleven. We worden vermoord om ons geloof en de duivel lijkt het voor het zeggen te hebben en de dood spreekt het laatste woord. Maar toch is er uitzicht. Want nadat die heftige tijd voorbij is, zal God ingrijpen. Zij die slapen, zullen ontwaken. Wij zeggen dat ook wel, hè? Hij of zij is rustig ingeslapen. Slapen als beeld voor gestorven zijn. Als je lichaam het begeeft, de dood komt, dan leg je te rusten. Dan is het voorbij. Zo voelt het soms ook. Moe. Moe van bezig zijn. Zorgen om je gezin. Moe om de strijd van je gezondheid. Om het behouden van je geloof. Maar nou is er een enorme hoop. De hoop dat ondanks alles wat er gebeurt, er een prachtig vooruitzicht is. Eeuwig leven. Maar laat je dat niet heerlijk? Kijk, ik weet niet wat voor voorstelling jij erbij hebt. Nee, eeuwig leven. Met je familie gezellig keuvelen. Barbecue en het Italiaanse dorp kijken. Maar als ik de Bijbel lees, dan gaat het eeuwige leven nou allereerst over feest vieren. Bij je vader in de hemel op een plek waar jij en ik mogen genieten. En het goed hebben. Samen met alle broers en zussen die ook in God geloven. Het wordt ook wel een bruiloft genoemd. Dus niet maar saai de eeuwigheid in. Maar in Psalm 16 daar staat: U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Het is heerlijk om bij God te zijn. Paradijs. Het staat hier ook in Daniël 12. Jullie zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf. Je wordt een stralende ster bij God. Kijk, de dingen in dit leven, die kunnen je de grond instampen. Zoals Antiochus het volk neerdrukte. Zo probeert de duivel ook jou en mij het moeilijk te maken. Juist als je gelooft. Dan kom je in zijn vizier. Ziekte en pijn en ruzie en twijfel en de dood. Er is verdrukking. Maar God tilt je daar nou bovenuit. Je gaat dan niet de grond in, maar je gaat naar de hemel. Maar er is ook nog iets anders hier, hè? Want je kan opstaan tot het eeuwige leven, maar ook tot een eeuwige verachting en afschuw. En wat is dat dan? Kijk, de Bijbel is heel duidelijk. Het einde van je leven, dan zijn er twee uitgangen. Het eeuwige leven met God of het eeuwige leven zonder God. Dat hangt af van het oordeel. Je leest dat bijvoorbeeld ook in Openbaring 20. Johannes ziet daar een witte troon en allemaal mensen, jong en oud, die voor die troon komen te staan. En dat er allerlei boeken worden geopend. Kan je je voorstellen? Een grote rechtbank. En op die rechtbank bevindt zich een boek. En daarachter staat God. De dag van de grote afrekening. Van verantwoording. Van aansprakelijkheid. Allemaal zullen we voor Gods rechterstroom moeten verschijnen. Dat gebeurt gelijk. Als we sterven. Hemel of hel. Maar de Bijbel laat zien dat dat ook nogmaals zal gebeuren, publiekelijk. Op de dag als Jezus terugkomt, op de wolk. En deze wereld tot zijn einde komt. Als alle mensen die ooit hebben geleefd zich voor zijn troon verzamelen, jong en oud. De grootste rechtszaak die heel deze wereld zal hebben gezien. God tegenover de mens, de schepper en zijn schepsel. De hemelse Vader. En jij, ja ook jij zal naar voren worden geroepen. En dan zal alles eens uit de doeken worden gedaan. Bram, Meerte, ja, Daniel. En dat boek gaat open. En elke zonde, elk bedrog, en elke slechte gebeurtenis, en elke vorm van hebzucht, het wordt daar hardop genoemd. Had geen respect voor ouders op 13-jarige leeftijd. Sprak de halve waarheid toen hij 15 was. Roddelde op zijn 20-jarige leeftijd. Was hebberig toen hij 33 was. Negeerde de leiding van de geest 42 jaar. Was ongehoorzaam aan Gods woord 56 jaar. Alle geheimen die jij en ik hebben, zullen op die dag worden onthuld. De ene zonde naar de andere wordt aan het licht gebracht. Jaloezie zal worden uitgesproken. En ontrouw openbaar gemaakt. Leugens ontmaskerd. En dat niet alleen persoonlijk. Maar ook als mensen allemaal. Hè? Het is net als met de klas. De juf is weg. En de muizen dansen op tafel. De juf moest even wat kopiëren en ze komt terug. En opeens liggen de drie met elkaar te vechten. En twee zitten met de pen hun favoriete stripfiguur op de muur te tekenen. En eentje die blijft rustig zitten en slaat het allemaal gade en zit erbij te glimlachen. En een ander is op de plek van juf gaan zitten en dirigeert de boel. Ik denk dat God zo naar deze wereld moet kijken. Hoe ben je nou met mijn schepping omgegaan? Hebben jullie het eten en het drinken een beetje eerlijk verdeeld? En hebben jullie ook in vrede met elkaar geleefd? Maar daar staan we dan. Daar staan we dan met elkaar. Zo gaat dat zwartboek van de waarheid van deze wereld en van jouw en mijn leven. Dat gaat open. En het oordeel is schuldig, weg met hem, afvoeren. Hij moet het betalen met zijn leven. Maar nou mag ik je vertellen dat er nog een boek is. Een boek dat Daniel al zag. Het boek, ja, het boek van het leven. Het boek waar de namen in staan van hen die Jezus kennen. Als er schuldig wordt geroepen voor de rechtbank, dan roept Jezus: ja, maar wacht eens even. Deze hoort bij mij. Hij is aansprakelijk voor zijn schuld. Maar ik betaal. Als ik geloof in Jezus Christus, dan heb ik de allerbeste aansprakelijkheidsverzekering die deze wereld kent. Die keert niet slechts 1 miljoen of 3 uit, maar een leven. Een nieuw leven. Er is genade. Voor het eerst zullen we de diepte en de goedheid van God leren kennen. We horen hoeveel miljoenen, miljarden mensen door Jezus zijn gered. Dat er leven is met Hem. En hoe vaak we ook op Gods hart hebben getrapt door zijn liefde van ons weg te gooien. Dat zijn liefde staande bleef. Hij heeft zich niet bij neergelegd dat de wereld is zoals die is. Het zijn nou eenmaal verkeerde mensen. Maar hij heeft zijn eigen zoon gestuurd. Hij stierf als martelaar. Veroordeeld aan het kruis. Onschuldig. Al die missers en fouten die jij en ik doen. Die werden daar op zijn schouders gelegd. Hier. De straf van de zonde. Weg van God. Totale Godverlatenheid. Hij werd verafschuwd. En veracht. God vernederde zichzelf. Zodat nou iedereen die in hem gelooft, ingeschreven kan worden. In het boek van het leven. Op die grote dag zal Gods genadige oordeel door het heelal heen klinken. Want bij het noemen van elke zonde zal nou ook telkens worden geroepen: vergeven. Uitgewist, weggepoetst. Ik heb betaald. Het is gespecificeerde genade, gecatalogiseerde goedheid, geregistreerde vergeving. Maar er is ook een andere kant. Mensen zullen opstaan tot een eeuwig leven, als hun naam in het boek van het leven staat. Maar er zullen ook mensen opstaan om eeuwig te worden veracht en verafschuwd, ziet Daniel. Het gaat over de hel. Ik las deze week een aantal stukjes van C.S. Lewis. De schrijver onder andere de Narnia-boeken. En hij schrijft dat er geen enkel onderwerp is dat hij liever uit het christelijk geloof zou willen verwijderen dan de hel. En dat snap ik wel. Ja, nou heb je hier zo'n mooie profetie. En dan komt er daar zo'n rauw randje aan. Waarom moet dit er nou weer bij komen? Moet ik me dan ook nog eens gaan afvragen of ik wel het eeuwige leven heb? Maar dat is niet de reden dat Daniel dat hier te zien krijgt. Moet je nog eens even terugdenken aan zijn situatie. Daniel krijgt van God door dat Israël een moeilijke tijd tegemoet gaat. Dat ze klem komen te zitten tussen de koningen van het noorden en het zuiden. De Joden zullen worden vervolgd. En hoe loopt ons verhaal dan af? En zal het kwaad dan gaan winnen? En zal het de duivel lukken om ons de grond in te boren? Nou nee. Ik laat het er niet bij zitten. Zegt God hier. Want ik roep het allemaal ter verantwoording. En jullie worden verhoogd. Geplaatst naast de sterren. Krijg een plek bij mij. Als de duivel je probeert weg te trekken, duw ik je strak tegen mij aan. Alle tegenmachten, die zullen worden weggedaan. Zij zullen de grond in worden geboord. Je hoeft je hoofd dus niet te breken over de vraag wie er nou wel of niet naar de hel gaat. En of het nou wel eerlijk is van God. Die hel bestaat. Daniel 12 laat dat zien. En Jezus heeft er vaak over. Maar het is nou niet bedoeld om je bang te maken. Maar om duidelijk te maken dat in dat eeuwige leven er nou geen plek meer is voor het kwaad. Dat kwaad is weggedaan. Het staat hier in Daniel. De wettelozen zullen opstaan tot een eeuwige verachting. De duivel en iedereen die hem volgt. Die zal zich moeten schamen. Kijk, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, ik hoef me niet te verzekeren voor aansprakelijkheid. Want weet je, ik laat nooit wat vallen. En ik doe nooit wat fout. Mensen die zichzelf hoog hebben zitten. Zo zijn er ook mensen die geen aansprakelijkheidsverzekering bij Jezus willen afsluiten. Dat heb ik nou niet nodig. Ik heb goed geleefd, ik heb mijn best gedaan, maar zonde? Ik hoef niks te betalen daarboven. Weet je, God zou eigenlijk mij moeten betalen, dat ik hier zo mijn best heb gedaan. En dat die wereld zo in elkaar zit, ja, daar kan ik toch ook nou niks aan doen. Maar dan vergis je. Want dat kwaad in deze wereld, dat kwaad dat zit nou ook in jou en in mij. Als je dat ziet, als je dat weet. Maar aan de ellende in deze wereld, daar kan ik me niet van afsluiten. Maar daar heb ik een rol in. En ook ik draag daar mijn steentje aan bij. Dan weet je dat ook jij een aansprakelijkheidsverzekering nodig hebt. Heb je dat al gedaan? Verzeker je door naar Jezus toe te gaan. Hier, u kent mij. En u ziet mij. Vol zonde en vol vuil. Maar ik weet dat ik met u mag leven. Dat op de dag van de afrekening ook ik vol zonde ben. Maar dat ik nou niet hoef te betalen. Want dat hebt u voor mij gedaan. Wat bent u een heerlijke God. U brengt mij op bestemming. En dat roept God tegen Daniël. Ik breng jou waar je thuis hoort. Nou, waar hoor je thuis? Wij horen thuis bij Vader. In het nieuwe Jeruzalem. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen ziekte, geen depressie, geen twijfel, geen ruzie, geen dood meer is. En hoe weet ik dat nou zo zeker? Hoe weet ik het nou zeker dat ik straks voor eeuwig met God mag leven? Omdat die profetie verzegeld is. Dat zegt God hier tegen Daniël. Houd deze woorden geheim, verzegel ze. En dat betekent, ze gaan niet meteen in vervulling. Na de dood van Antiochus heeft het nog 150 jaar geduurd. Maar toen kwam Gods eigen zegel op deze profetie. Gods handtekening kwam er als het ware onder. Ik sta ervoor in. Jezus stierf aan het kruis. Hij droeg onze schuld. Maar nog meer. Hij stond op. De dood kon hem niet houden. De duivel leek gewonnen te hebben. Maar op paasmorgen liep hij dat graf uit. Jezus wordt de eerstgeborene genoemd van de doden. De eersteling. Velen zullen volgen. Als je bij hem hoort. Die twee engelen, die staan nog even na te praten daarna. Hè? En die vragen zich af, hoe lang gaat het allemaal duren? En dan zegt die engel, één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Als je het optelt is dat 3,5 tijd. De helft van 7. En 7 is het getal van iets dat af is. Dat zagen we eerder. En na 7 dagen was de schepping klaar, voltooid. En 3,5 is dan het getal in de Bijbel dat iets niet af is. Het onvoltooide. Dat zijn ook die 1290 dagen. Volgens de Joodse telling ook 3,5 jaar. Die tijd van die onderdrukking, de tijd van het werk van die tegenstander, dat komt dus niet af. Er zullen mensen tot geloof komen. En er zullen mensen zijn die de tegenstander achterna lopen, wetteloos. Maar gelukkig ben je als je 1335 dagen leeft. Oftewel, gelukkig de mens die in alles wat er gebeurt volhoudt, die het redt, die zijn geloof behoudt, zelfs al wordt er aan alle kanten aangetrokken. Weet je, als het leven tegenvalt en je krijgt te maken met teleurstelling en verdriet of het gemis van mensen om je heen, en je hebt net als Daniël en zijn tijdgenoot het gevoel dat deze wereld je inderdaad de kop wil indrukken, dan hoef je dat niet allemaal maar te slikken en te accepteren. Van ja, zo is het leven nou eenmaal. En jammer dan. En je zult er hier maar het beste van moeten maken. Dat is het levensmotto van heel veel mensen. Je leeft maar één keer, dus haal alles er maar uit. You only live once. Ik moet nu gelukkig worden. Wanneer we mogen weten dat al dat kwaad en dat al die ellende, dat alles wat ons overkomt, niet overwint. Het is niet you only live once, maar er is eeuwig leven. Het eindigt hier niet. Als je hoopt op deze God, dan mag je weten, het is voor 3,5 tijd, 1290 dagen. Het komt niet af. Gelukkig de mens die 1335 dagen leeft. Gelukkig de mens die wacht. Want God gooit die boeken open. Alles wordt bekend. Iedereen geoordeeld. Maar maak je daarover maar geen zorgen. Maar kies de beste aansprakelijkheidsverzekering bij de tussenpersoon. Bij Jezus. Je kunt hem zo even bellen. Straks na de dienst. Met gevouwen handen. Hij geeft je je polis. Met je eigen naam. Die lag al voor je klaar. En de kosten? Gratis. Alles betaald met zijn eigen bloed. Ja, je bent aansprakelijk. Maar je hoeft niet te betalen. Want dat doet hij. Er is vergeving. Sta jij al ingeschreven? Amen.